Antwerpen, 18 april 1972.
Aan het begin van deze bijeenkomst wil ik u erop wijzen dat wij sprekers van deze groep niet alwetend zijn en dat we dus ook fouten kunnen maken. We hopen dat u daar rekening mee zult houden, u zelf een oordeel zult vormen over alles wat gebracht en besproken wordt. U moet zich realiseren dat datgene wat we u voorleggen niet bedoeld is als uiteindelijke leer, maar als een beginpunt voor eigen overwegingen. In overeenstemming met hetgeen met het stoffelijk bestuur bepaald is, zullen we het onderwerp voor dit eerste gedeelte van de avond zelf kiezen. En ik zou hierbij graag met u ingaan op bepaalde geestelijke aspecten die berusten op relativiteit. Relativiteit. Een kwestie dus, zoals u zich zult realiseren, van betrekkelijkheden. Wanneer we de mens zien, dan wordt zijn reageren niet bepaald door de uiteindelijke waarden, maar door de verschillen die tussen die waarden optreden en kenbaar zijn. Toestanden zelf zullen hem over het algemeen niet activeren, wel veranderingen in die toestanden. En daar zitten we dus met een punt dat voor de bewustwording erg belangrijk is. Je kunt van een mens niet verwachten dat hij geestelijk of stoffelijk reageert op de dingen die zijn. Voor geestelijke bewustwording, geestelijke ontwikkeling, moet je dus altijd weer baseren niet op datgene wat als axioma ergens staat, want dat beïnvloedt je niet werkelijk, maar op de verschijnselen, de variaties, de voortdurende wisselingen die daaruit voortkomen. Nu weten we verder dat elke mens een bepaald psychisch effect vertoont. Wanneer wij geconfronteerd worden met waarden die voor ons onaanvaardbaar zijn of die we onaangenaam vinden, zo hebben we de neiging deze te verdringen. In een vorige lezing is op deze punten al eerder ingegaan. Ik kan dus met een kort noemen volstaan. We hebben een beperkt bewustzijn. Dit bewustzijn beperken we zelf aan de hand van onze voorkeuren, terwijl wij volgens het bewustzijn dat we onszelf toestaan, proberen te reageren op de veranderingen die in onze omgeving plaatsvinden. Laten we ons nu eens afvragen of deze betrekkelijkheid dan misschien ook geestelijk kan bestaan. Het is wel wonderlijk dat een mens die een heilige vereert, die zoals later blijkt nooit bestaan heeft, door die heilige kan worden geholpen en bijgestaan. Waar komt die bijstand vandaan? We kunnen ons er gemakkelijk afmaken en zeggen, ja, dat is God. Maar ik geloof dat het een heel andere kwestie is. Wij maken verschil tussen de potentie, de mogelijkheid dus, van de veronderstelde heilige, een fictief punt ergens, in een fictieve omschrijving, en ons eigen wezen. En dit verschil zien wij als een vermogen waaruit we kracht putten. We meten het verschil. En dat verschil kunnen we door ons eigen denken kennelijk vaak stellen. Hierdoor kunnen vele suggestieve inwerkingen verklaard worden. Het is bij wijze van spreken krankzinnig dat iemand alleen door suggestie van een zekere kwaal verlost kan worden. Toch komt dat voor. Waarom? Dood eenvoudig alweer omdat die mens niet reageert op feiten, maar op veronderstelde waarden en zijn eigen positie ten aanzien van een veronderstelde waarde gebruikt om voor zichzelf een kracht uit de totaliteit te putten. En als je daar nou mee begint, dan ga je begrijpen waarom relativiteit een rol speelt. Een mens kent goed en kwaad. Maar wat is goed, wat is kwaad? Je kunt erover vechten. Het is zeker dat datgene wat eens goed werd genoemd, in deze tijd verkeerd wordt genoemd en omgekeerd. Het is duidelijk dat dit zelfs ten aanzien van interpretatie van bijvoorbeeld de 10 geboden plaatsvindt. De manier waarop men eens het gij zult niet doden zag, was betrokken op de eigen stam, Nu wil men het gebod betrekken op de gehele wereld en gelijktijdig ontkent men de noodzaak zichzelf in dit gebod onderwerpen. Dat zijn dus krankzinnige zaken. Maar onze bewustwording komt voort uit deze schijnbaar chaotische warboel van interpretaties en feiten. Nu kan ik hier dus een zeer uitgebreid betoog op gaan zetten, onder meer over goed en kwaad en al die dingen. Ik zou dat liever terzijde stellen en u af willen vragen of u misschien iets weet van wat men noemt de kringloop der ziel. Dat is een stelling, ze is dus niet waar helemaal, maar het is nu eenmaal een omschrijving van een bepaald iets dat in de werkelijkheid ook aanwezig is. Een omschrijving die onvolledig is en ten dele onjuist. Daarbij stelt men het volgende. De menselijke ziel begeeft zich neerwaarts ter helle, stijgt van daaruit op tot de wereld, gaat van daaruit verder tot het goddelijke, verliest in dit goddelijke zijn vermogen tot bewustzijn, zoals mogelijk ook in een lagere sfeer, dus in het duister kan gebeuren, keert weer tot de menselijke wereld terug, etc. Een kringloop die strookt onder andere met bepaalde vormen van reïncarnatieleer. Die kringloop op zichzelf moet u maar niet al te serieus nemen. Dat merkt u zelf wel. En als het zover is dat u het merkt, kunt u er zich mee bezighouden. Voor die tijd heeft u in de eerste plaats te maken met wat u nu bent en wat u nu kunt doen. Maar daaruit zou in ieder geval kunnen blijken dat er voor de mens mogelijkheden bestaan om neer te dalen in het duister en op te gaan uit het duister. Maar er zit iets anders aan verbonden. Het lijkt onontkoombaar dat het conflict dat wij met het duister veronderstellen op een gegeven ogenblik niet bestaat wanneer het duister onze natuurlijke bestemming is. Wanneer wij in een neerdaande lijn gaan, komen we door het menselijk leven en we gaan door het duister. En dat wil zeggen dat voor ons dus het verschil tussen licht en duister voortdurend uit eigen ervaring realiseerbaar is. Wanneer ik alleen het licht ken, zegt het mij niets. Wanneer ik alleen het duister ken, is het ook nietszeggend. Op het ogenblik dat ik beiden afwisselend beleef, word ik wakker ten aanzien van de verschillende gradaties die daartussen bestaan en vooral de veranderingen die langs mijn weg door het duister naar licht of vanuit het licht naar het duister zich af gaan spelen. Het zijn deze veranderingen die in mij worden vastgelegd. En dat betekent dat de ervaring die we opdoen, de bewustwording die we doormaken, gebaseerd is op een voortdurend zich wijzigen van datgene wat we zelf zijn. Onze inhoud moet zich wijzigen, onze beleving moet zich wijzigen. En daarbij moeten herinneringen ten aanzien van het verleden, zowel als verwachtingen ten aanzien van de toekomst, eveneens voortdurend in onszelf geuit zijn. Wanneer nu een geestelijke kracht op deze wereld inwerkt, dan zal ze dat ongetwijfeld doen met een bepaald doel, met een zekere gerichtheid. Ze willen een zeker onderscheid, een nieuwe tegenstelling misschien creëren. Maar wat die geestelijke kracht doet, dat is een beïnvloeden van ons milieu, van ons verschijnsel. Alleen wanneer wij in onszelf waarde dragen, waardoor die verschijnselen herkennen, kunnen ze voor onze beleving betekenen en kan van daaruit dus inderdaad een bewustwording voortkomen. Ik dacht dat dat duidelijk genoeg was. Als het niet zo is, dan kunt u hier zeggen, maak het even iets duidelijker. Hè? En schaamt u zich er alsjeblieft niet voor, want de grootste stommeling is degene die zijn mond houdt, wanneer hij eigenlijk wat zou willen vragen, omdat hij bang is dat wanneer hij wat vraagt, anderen hem voor een stommeling houden. Niemand die de handschoen opneemt of wel?
Ja? Ik wil iets vragen. U heeft eruit gezegd op het ogenblik dat een entiteit licht en duister afwisselend beleeft, dus wordt zijn bewustwording stimuleerd. Dat ziet er niet naast. Hè? Maar hij beleeft toch niet afwisselend licht en duister. Ik dacht dat hij al verder opging naar grote bewustwording en dus naar intense licht.
Dat is de voorstelling die we heel vaak hebben. En dat komt omdat we geneigd zijn om vooruit te kijken. En bovendien omdat wij licht, dat is het gevolg van de leringen die in de omgeving zijn ontstaan onder meer, Het licht wordt geassocieerd met het goede, met het goddelijke. En het duister, noodzakelijkerwijs dan met het demonische, met de onderwereld. Dat hebben we eigenlijk te danken aan verre voorouders, die begonnen zijn om de zon als alomvattende godheid te vereren. Vanaf dat ogenblik was licht goed en wat het licht bestreed, of waar het licht afwezig was, was minder goed, dus kwaad. En daarom hadden die voorouders later nog een tweede godheid, die een tijd zelfs de belangrijkste is geweest, dat was de maan. Want die maan die gaf licht in het duister en die was nog veel belangrijker dan de zon, want de zon die gaf alleen licht overdag wanneer het toch dag was. Zo eenvoudig dachten de mensen toen nog. Maar deze concepten die dus zeg maar 10.000 jaar oud zijn, die hebben nog steeds invloed op uw denken. Maar weet u wel of u naar licht toe gaat? In feite niet. U streeft naar een steeds hoger licht, maar is uw bewustzijn identiek met licht? Er bestaat wat dit betreft een uitspraak, die is ook bijna 2.500 jaar oud. Nou, ook van een of andere wijsgeer die erover dacht. U weet, de filosofen die hebben alles altijd wel eens gezegd. En deze formuleert het als volgt. Ik zal in het hoogste licht duisternis zijn wanneer er geen licht in mij is. En het diepste duister zal mij geen duister zijn wanneer het licht in mij leeft. Het is het licht in mij dat bepalend is, niet datgene wat buiten mij kenbaar is. En ik geloof dat u daar het antwoord hebt. Wij kunnen in onszelf een bewustzijn krijgen waardoor we niet meer door de buitenwereld beïnvloed worden, maar vanuit onszelf die buitenwereld zien in haar mogelijkheden. Dan wordt die buitenwereld een soort verlengstuk van onszelf. Dat betekent egocentrisme, inderdaad. Maar het is geen egoïsme, want we identificeren ons met datgene wat buiten ons bestaat. En dan gaan we langzaam maar zeker het geheel omvatten. Licht en duister zijn niet meer van belang. En ik wil nog een tweede citaat erbij halen, misschien ook wel aardig. Er is iemand die heeft gezegd, toen de schepper zei het worde licht, schiep hij het duister. Want zie, het licht kan niet bestaan zonder duister. Het duister bestaat slechts indien er licht is. Zonder licht is er niets. Zonder duister is het licht niet kenbaar. Ik dacht dat u het daarmee kon doen.
Dank u.
Want daarmee heb ik ook alweer gezegd, het is dus eigenlijk erg relatief. Licht en duister in onze bewustwording en onze bestrevingen zijn termen die we gebruiken. Maar we zijn geneigd om die termen met concrete waarden te associëren. Daar maken we een fout. We maken er een axioma van. En u weet wat een axioma is waarschijnlijk. Een axioma is een grondstelling die wij onbewezen aannemen op grond van het feit dat al hetgeen wij weten de juistheid van de stelling schijnt te bevestigen. En daarom onderzoeken we de stelling niet verder. Daar zijn nu eenmaal een axioma is. Nou, dat axiomatisch denken, dat is een van de dingen waar je ontzettend voorzichtig mee moet zijn. Er zijn geen absolute waarden die door het menselijk bewustzijn kunnen worden gesteld. Al datgene wat het menselijk bewustzijn stelt is een relatieve waarde die inhoudt dus in haar wezen een voortdurende mogelijkheid tot verandering, uitbreiding, terwijl gelijktijdig elke stelling een antithese ten gevolge heeft, welke eveneens voor verandering en uitbreiding vatbaar is. Je zit dus nooit met een vaste waarheid. Dat is ellendig voor een mens die wil graag zekerheid hebben. Maar de grootste zekerheid die de mens kan krijgen is het besef dat zijn eigen onzekerheid in balans wordt gehouden door het totaal van de kosmische evenwichtigheid. Oh, wat een mooie uitspraak, vindt u ook niet? Klinkt, hè? Erover nadenken betekent het nog wat ook. Ik ga weer even verder, want we waren bezig een beetje met die geestelijke bewustwording en zo. Kijk, als u naar uw wereld kijkt, dan weet u dat op het ogenblik bijvoorbeeld de mens zegt dat er vrede is, maar het is een zeer relatieve vrede, want deze vrede is niet gebaseerd op eenheid en samenwerking, maar doodgewoon op angst voor ernstige conflicten. Dus angst brengt vrede. Maar vrede die uit angst geboren is, berust op een innerlijke onvrede. Er zijn mensen die zeggen, wij strijden voor vrijheid. En om die vrijheid te handhaven, benemen zij anderen de vrijheid te leven zoals ze zelf willen en denken. Met andere woorden, de vrijheid die deze wereld kent is altijd gebaseerd op de onvrijheid van anderen. Daar heeft u weer die relativiteit ook van vrijheid, vrij zijn. Men spreekt over recht op deze wereld in vele vormen. Denk eens aan juridisch recht. En als je nou goed kijkt, dan blijkt dat dit recht altijd krom is. Het blijkt ook dat voortdurend mensen bezig zijn om die krommen eruit te halen. Dat zijn degenen die zich benadeeld voelen door de kromming die in het recht bestaat. En die proberen daarom een ombuiging naar hun eigen voordeel tot stand te brengen. En de balans tussen deze beiden schept een reële rechtsmogelijkheid. Die echter alleen dan reëel is, let wel, wanneer op een gegeven ogenblik de krachten die aan beide zijden ten eigen voordelen streven, gelijk zijn. Andere erg relatief, hè? Uw hele wereld eigenlijk. Uw godsdienst, bijvoorbeeld. We zeggen, God is werkelijk. Maar hoe werkelijk is die God dan? Wat brengt die God tot stand? Dan kunnen we zeggen, de hele schepping in stand. Dat is mooi, maar dat kunnen we niet bewijzen. We kunnen ook zeggen, er is geen God. Maar hoe kunnen we dan de wetmatigheden in het al verklaren? De God waarover velen spreken, is er kennelijk niet. Maar het bestaan, ontkennen van alle regulerende machten en krachten in het al is even kennelijk vanuit menselijk standpunt nog onredelijker. Er is iets. Op het ogenblik dat wij God gaan dienen, dan gaan we ons verbinden aan een bepaalde voorstelling. Maar deze voorstelling impliceert verwerping van een deel van het leven. Een afwijzing dus van een deel van de mogelijkheden en ervaringen die tot die schepping behoren. Eenzijdigheid. We verwerpen, om een twille vaak van allerhand mystieke mogelijkheden en belevingen, een groot gedeelte van de stoffelijke mogelijkheden en belevingen. En er zijn mensen die het andersom doen, die zeggen er is toch geen God en dood is dood, dus laten we nu alleen maar doen wat wij zelf voelen dat goed is. En deze ontnemen zichzelf daarbij heel vaak de mogelijkheid tot een meer mystieke beleving, een meer mystieke eenheid. Overal relatieve verhoudingen. Het is niet allemaal in concreto met zekerheid uit te drukken. Maar in onszelf bestaat wel degelijk een zekerheid. Want wanneer ik u zeg dat goed en kwaad waarden zijn die voortdurend veranderen, dan kan dat voor het geheel van de wereld kloppen. Voor uzelf klopt het niet. Wanneer ik zeg dat God een onbekende kracht is, dan heb ik gelijk. Maar voor uzelf is een bepaald begrip of een uiting daarvan kenbaar, dat is zuiver persoonlijk. Onze geestelijke bewustwording is niet gebaseerd op allerhand feiten en wetten. Onze geestelijke bewustwording is gebaseerd juist op onze persoonlijke reactie op datgene wat rond ons bestaat, zoveel mogelijk met uitsluiting van regels en wetten. Dat klinkt een beetje vreemd, maar de mens houdt nu eenmaal van regimentatie, van het samenvoegen van alles in een bepaald kader. Maar dat kun je toch eigenlijk niet doen? Je kunt toch ook niet van je medemensen vragen dat ze leven zoals jij meent dat het goed is? Dan zou je hun kunnen dwingen om zo te leven dat het voor hen zelf verkeerd is. Denk nu maar aan die hele goed bedoelende missionaris in een nu afgelopen eeuw, die dus de negertjes begon te voorzien van jegerondergoed, zonder rekening mee te houden dat zij overgevoelig waren voor sommige vezels, en dat met die transpiratie samen een enorme uitbarsting van eczema ten gevolge had. Dat is een historisch feit. Die man bedoelde het wel goed, maar hij ging zich niet afvragen wat is goed voor de ander. Hij vroeg zich af wat is goed voor mij, volgens mij. En zo vragen wij ons ook vaak af wat is het hogere licht, wat is de hogere bewustwording, en dan geven we ons eigen beeld. Dat beeld kan voor ons waar zijn, maar het zal zich voortdurend veranderen. En dat is ook precies hetzelfde ten aanzien van onze eigen waardigheid, onze eigen kracht. Hoe willen wij bepalen wat we zijn? We kunnen zeggen, maar ik kan meer, ik weet meer of ik ben meer geïnspireerd dan een ander. Zeker, dat kan op dit ogenblik waar zijn. Maar wie zegt u dat het morgen nog zo is? Morgen kan het totaal anders liggen. En dan moet u openstaan voor het feit dat die mogelijkheid er is, dat u leert uit de tegenstelling. Je moet je niet verzetten tegen de verandering. Je moet ook niet proberen jezelf dan maar te veranderen zoals de wereld, maar je moet jezelf zijn en accepteren dat de wereld en daarmee de verhouding tussen jou en de wereld verandert. Want dat zijn de ervaringen die je opdoet, dat zijn de ervaringen die je overbrengt naar de geest. Is dat ook duidelijk zover? Ja? Nou, ik heb nog een leuk punt. Het is nog veel vager ergens. Maar misschien gelijktijdig toch iets praktischer. Want weet u, wij kunnen natuurlijk filosoferen zoveel als we willen. Maar de basis van filosofie is, zo vreemd als het mogen klinken, niet een opeenstapeling van denkbeelden, maar de wereld van feiten die wij vanuit onze filosofische veronderstelling interpreteren, zodat het experiment in de werkelijkheid mogelijk wordt. En dat geldt voor onze geestelijke krachten, zo goed als voor andere dingen. Dat geldt voor onze bewustwording. Wanneer u op dit ogenblik zegt, het hele leven kan me niets meer schelen. Er zijn mensen die dat denken. Ik geef er niet om. Was ik maar dood. Dan moet u zich ook eens even afvragen of u dan in dat leven misschien ergens een verkeerde weg bent ingeslagen. U kunt wel zeggen, de wereld doet mij dit aan, maar je moet je ook afvragen, wat doe ik de wereld aan? Niet in de zin van, de fouten tegen mij begaan zijn veel groter dan de kleine fouten die ik bezit. Nee, wat zijn mijn fouten? Hoe moet ik veranderen? Niet je afvragen, hoe kan ik een bepaalde relatie of verhouding stabiliseren, of hoe kan ik het verleden terugvinden? Maar je voortdurend afvragen, hoe kan ik verder gaan? Zonder daarbij tekort te schieten ten aanzien van hetgeen ik zelf als juist ervaar. Dat is het juiste. De relatie met de wereld aanvaarden en vanuit jezelf streven, hoe dan ook, naar een aanvaarding van een bestaande situatie en de ontplooiing daarvan in voor het ik gunstige en aanvaardbare zin. En in geestelijke waarde uitgedrukt komt het ongeveer hierop neer. Ik ben dom. Nou, als je dat zegt, geloof je het zelf nooit hoor. Maar we zeggen het wel eens, hè? Ik ben dom. Er zijn zoveel dingen die zich aan mij onttrekken. Moet ik dan kijken naar de formulering van die dingen of moet ik kijken naar de feiten? Het is mij opgevallen dat sommige mensen die op het land werken regelmatig het weer veel beter voorspellen dan de meteorologen. Alleen weten ze niet precies hoe ze het doen. Maar ze doen het goed. Dan zou ik zeggen, die mensen die zijn uiteindelijk betere weervoorspellers dan de wetenschapsmensen. Vreemd? Nee, helemaal niet. Ik heb in mijzelf een zekere gevoeligheid. Wanneer die gevoeligheid mij duidelijk maakt wat ik kan zijn, wat ik kan doen op een bepaald ogenblik, wat de omstandigheden zijn voor mij op een bepaald ogenblik, dan moet ik eruit de consequentie trekken. Dan moet ik niet eerst vragen naar een goedkeuring van anderen of een mooie omschrijving of het geestelijk hoog aanvaardbaar maken van de dingen. Dan moet ik het zijn, dan moet ik het doen. Filosofie moet worden omgezet in het experiment. Maar het experiment is niet gebaseerd op hoogdravende stellingen. Het is gebaseerd op de feiten van het leven. En de feiten van het leven omvangen ook voor u mede geestelijke krachten, geestelijke waarden, invloeden vanuit de kosmos. We weten bijvoorbeeld, het is nu al een groeiende situatie enige tijd, dat heel veel mensen op het ogenblik zich niet meer kunnen oriënteren helemaal in de situatie waarin ze verkeren. Ze willen het een niet, maar het andere zouden ze toch eigenlijk ook niet willen. De vraag is, wat moet ik zijn, wat moet ik doen? Want ik sta hier dus met een tegenstelling. Er zijn veranderingen, uit die verandering kan ik bewust worden, kan ik leren. Maar dan moet ik ook stelling kiezen. Ik moet bepalen wat juist is. Ik kan zeggen dat ik wijs ben en misschien een grote domoor zijn. Ik kan zeggen dat ik een domoor ben en misschien ergens erg wijs zijn. Maar het feit is niet of ik wijs of dom ben. Het feit is, ik moet met datgene wat er is zo leven dat ik voortdurend de waarde van dit ogenblik kan aanvaarden en voortdurend eruit het volgens mij goede voorbereiden voor de toekomst. Geestelijke krachten. Is het ook precies zo. Er is op het ogenblik is er een vreemde golf aan de gang. De Witte Broederschap die heeft namelijk een heel gek besluit genomen. Ze hebben gezegd, ja, we hebben nu zoveel inwijdingsprocedures gebruikt. Wil het nou eindelijk toch maar eens anders gaan doen? We gaan doodgewoon kijken of we iemand over kunnen nemen. Niet dus een medium, maar gewoon iemand een tijd lang als het ware zodanig omvatten en inspireren dat die hele persoonlijkheid verandert in de persoonlijkheid van een hoger wezen. Dat zal de persoon zelf nooit kunnen weten. Je kunt niet zeggen, nou ben ik een hoger wezen. Maar op die manier is het mogelijk bepaalde kosmische wijsheden in vele verschillende vormen stoffelijk uit te drukken. En die Witte Broederschap denkt, er is op het ogenblik wat men noemt een grote tendens van verscherpte tegenstellingen. Er is een vergrote hartstochtelijkheid in ontwikkelingen. Als die dingen samenkomen met een verkondiging van waarheden waar de mens in op kan gaan, dan zullen er daaruit wel spontane inwijdingen ontstaan. Ik weet natuurlijk niet of het waar is dat het zo zou gebeuren, maar als deskundigen dat beweren en ik het tegendeel niet aan kan tonen, moet ik althans de mogelijkheid aannemen. Ja. Nou, dan zeg ik dus, als dat geldt voor een inwijding, moet dat gelden voor elk vermogen, voor elke geestelijke kracht. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer ik de mogelijkheid accepteer voor één ding, moet ik het voor alles in dezelfde categorie eveneens aanvaarden, tenzij een uitdrukkelijk bewijs voor onmogelijkheid ten aanzien van een deel van de categorie bestaat. En op grond daarvan moet ik dan de waarschijnlijkheid ten aanzien van de rest van de categorie verminderen. Oh, ik zeg het geloof ik een beetje, hè? Nou, ik bedoel alleen maar dit, hè. Als ik ontdek dat alle apen dus op een gegeven ogenblik een beperkt herinneringsvermogen hebben, dan kan ik zeggen, maar er zullen wel apen zijn die wel een volledig herinneringsvermogen hebben, zoals een mens. Maar wanneer nou 50 apen, zo je het in, dat niet hebben, en er zijn er nog 50 die ik moet onderzoeken, dan moet ik aannemen dat de kans dat die bewuste aap er is, heel klein is. De waarschijnlijkheid wordt minder. Zolang ik over de aap als een hele categorie een stelling heb, waarvan het tegendeel niet bewezen is, dan kan ik dus aannemen dat er iets in zit, dat ik ermee vooruit kan komen. En zoals ik dat nu heb gezegd, zo geldt het voor uw innerlijke kracht. Ja, een beetje moeilijk om dat allemaal zo uit te drukken. Ik zou eens kijken, je neemt me niet kwalijk, hè. Eventjes zo de zaal overkijken, de hei overkijken. Dus kijk, dan zie ik hier overal mogelijkheden. Er zijn mensen die hebben bepaalde krachten. Er zijn mensen, daar zie ik absoluut voldoende gevoeligheid om dingen waar te nemen die aan de normale mens ontgaan. Dan spreken we niet over bijzondere helderziendheid of zo, maar gewoon gevoeligheid. Ik zie dit. Potentieel is het dus mogelijk. Want de kracht die ervoor nodig is, bestaat. Dan vraag ik me af, waarom niet? Misschien omdat de mens niet bereid is een tegenstelling ten aanzien van zijn stoffelijke wereld aanvaarden, die even variabel, eigenlijk even onberekenbaar ergens is, als zijn eigen stoffelijke wereld. Hij projecteert een vastheid, wanneer het niet is, maar wanneer ik zeg, die waarde hier boven mij is één vaste wet, dan zeg ik voor mezelf, ik ben gebonden aan één vaste wet, ook waar ik nu sta. En daartussenin kan niets bestaan, de wet en de wet. Maar als ik zeg, hier is het proces van verandering, van ontdekking, van bewustwording, dan moet ik zeggen, en hier is ook het proces van verandering, ontdekking en bewustwording, dan moet ik de geestelijke kracht in de wereld brengen. Dan moet ik de krachten uit de wereld gebruiken om daar de geestelijke kracht als het ware voor mezelf mee manifest te maken. Dit noemt men wel eens mystiek, hè? Ja. Weet u, mystiek zou je misschien het beste zo kunnen omschrijven. Nooit je dorp verlaten en toch in de geest de hele wereld kennen. Dat is mystiek. En als die mystiek goed is, dan is de landkaart die je maakt van die hele wereld redelijk juist. Niet volledig, maar redelijk. Op dezelfde manier kun je zeggen, wanneer ik in mijzelf een geestelijke wereld veronderstel en ik ga die wereld vullen met demonen en dergelijke, dan zal ik me richten op de duistere krachten, de voor mij onaanvaardbare krachten in de kosmos. Maar ik zal ze ook zelf activeren. Ik kan mij richten op de hogere krachten en dan zullen ze niet altijd precies zo zich uiten als ik me dat voorstel. Maar wanneer ik mij daarop richt en vanuit mijn leven dus probeer erin iets te bereiken, dan is er een echo, dan is er een wisselwerking. Bekende echokamer effect, ik weet niet of u dat, die stelling kent. Nog nooit hier verteld? Nou, zin of je staat hier in het midden, rond je is de wereld, het werkelijk gebeuren. Voor jezelf is er een kwestie van het uitzenden van het signaal. Mijn denken gaat naar de werkelijkheid. De werkelijkheid beantwoordt datgene wat door mijn denken dus is gestimuleerd, beantwoordt in die wereld mij. Ik selecteer door wat ik ben uit de wereld wat de wereld voor mij is. Dat is die ego-stelling. Hè? Met die ego-stelling zit het nu geestelijk precies hetzelfde. Wanneer ik de geest afwijs, wijst de geest mij af. Wanneer ik die geest dus afwijs op een of andere manier, dan kan die geest zich niet manifesteren. Wanneer ik van die geest eisen stel, nou, dus bepaalde verschijnselen in bijzonder verlang, die in wezen voor mijzelf onaanvaardbaar zijn, die behoort tot het ongelooflijke, het ongeloofwaardige, waar ik alleen op durf hopen, dan is de kans niet erg groot dat ik een positief antwoord krijg. Maar als ik in mijzelf iets ken en in de wereld, geestelijk of stoffelijk, dit met zekerheid erken en het is in die wereld aanwezig, keert het met zekerheid tot mij terug. Wat ik dus in mijzelf volledig naar de wereld zend, maakt de wereld voor mij waar, want zo beleef je het. En dat geldt geestelijk ook. U heeft hier allerhand krachten, allerhand potenties, goed, maar wat doet u ermee? Ja, de meesten zeggen, ach, ik zou graag willen zien, horen, genezen. Fijn, u kent het verhaal. U kent het verhaal weer vast meer gehoord. Maar wanneer ik zeg, ik zou graag willen, dan zegt u dus, ik kan niet. Vergeet u dat niet. U ontkent dus tegenover de wereld dat het kan. Dan is het toch logisch dat die wereld u alleen op dezelfde manier kan antwoorden. Het betekent niet dat het niet bestaat, het betekent alleen dat u voor uzelf, door de weifeling die u in uzelf draagt, het onmogelijk maakt. Het is allemaal zo erg relatief eigenlijk. Een mens is misschien in staat om de hoogste kosmische toppen van bewustzijn te bereiken, en hij blijft misschien steken in zijn eigen trots, dat komt voor. Want die mens zegt dan, ja, maar ik moet gelden. En hij zegt niet, ik moet de kosmos laten gelden. Begrijpt u? En doordat hij zegt, ik moet gelden, brengt hij alleen datgene wat met hemzelf of met haarzelf in verband staat uit die wereld terug. Zeggen, de kosmos moet gelden, dan kan de hele kosmos tot ons terugkeren, zover de mogelijkheid tot harmonie in onszelf aanwezig is. En daar hebben we dus ook weer een belangrijk punt. De mogelijkheden die voor de mens bestaan, zijn nimmer vastgelegd. Het zijn variabelen die bepaald worden door de beleving van de mens, plus de relatie die voor zichzelf voortdurend en op elk ogenblik nieuw stelt ten aanzien van de kosmos. Commentaar? Ik hoor zelfs niemand zeggen, dat heb ik alles gehoord. Dat zou toch heel goed mogelijk zijn? Ja. Nou, dan gaan we over naar het laatste deeltje van mijn betoog hier. Luister. We hebben het gehad over geestelijke stromingen. Invloeden uit de kosmos. Moet u eens luisteren. Wanneer wij bijvoorbeeld zeggen dat een bepaalde straal de aarde gaat beroeren, dan is dit geen reële straal. Het is een kracht die wij als zodanig verbeelden. Wanneer we die straal als een vaste waarde stellen, dan stellen we de gevolgen van die straal als onveranderlijk. Wanneer wij de straal stellen als een beeld voor een relatie, zonder die relatie verder helemaal te bepalen, dan is het effect van die straal iets wat door ons zelf mede bepaald wordt. Mag ik vragen of dit duidelijk is? Ja? Toch? Jo, u valt me ontzettend mee hoor vanavond. Werkelijk. Laten we het voorbeeld nemen van deze tijd. Sterke rode invloed. Rode invloed staat over het algemeen, zoals u weet, voor strijd, strijdlust, moed, ook edelmoedigheid, bepaalde hartstochtaspecten enzovoort. In zijn negatieve vorm staat het over het algemeen voor verwarring, voor tweespalt in jezelf. Vaak ook voor aantasting van de gezondheid door eigen schuld en dat soort dingen. Wanneer we nou zeggen, die invloed is er, dan kunt u gaan zeggen, dus zijn wij daaraan onderworpen. Nee, u bent daar niet onderworpen. Tenzij u zichzelf daaraan zonder meer onderdanig maakt. Maar wanneer u vanuit uzelf iets ziet in de wereld, iets waar wilt maken in de wereld, dan zal het geheel van de invloed die op u afkomt, in overeenstemming daarmee voor u functioneren. En wanneer we astrologisch redeneren, doen we ook zo graag vaak, hè? Dan kunnen we dus zeggen, bijvoorbeeld, er is een aardig Saturnus invloed op komst, dan moeten we bovendien nog rekenen met een paar eigenaardigheden van die oude nep, Tunis. Ja, is inderdaad waar. Maar die krachten, die bepalen de verhouding op uw wereld. Maar bepalen niet voor u de verhouding en de beleving. Die bepaalt u door de wijze waarop u reageert op uw wereld. De verandering op zichzelf is een stimulans. Ook een verandering in geestelijk klimaat, in omstandigheden. Maar uw reactie daarop bepaalt wat het voor u betekent in de wereld. En daarmee heb je geloof ik een hoofdpunt van dit hele geestelijke leven en die interpretatiemogelijkheden en noodzaak die we hebben, heb je wel bereikt. Misschien mag ik het proberen wat scherp te formuleren, dan kunt u er eens over nadenken. Ik reageer niet op feiten, maar alleen op zich wijzigende feiten. Ik reageer niet op vastbestaande geestelijke invloeden, maar slechts op zich wijzigende geestelijke invloeden. Mijn bewustzijn is dus een bewustzijn van verandering. Het geheel van mijn wezen kan in de verandering bepaalde voor het ik harmonische waarden selecteren. Op grond van deze selectie zal de invloed van de wereld op ons wederom kenbaar worden. Wij maken ons leven uit het bestaande door een selectie van voor ons geldende krachten uit de veelheid van mogelijkheden. Geestelijk doen wij precies hetzelfde als in het voorgaande stoffelijk wetgesteld. Wij worden voortdurend omringd door een totaliteit van geestelijke mogelijkheden en invloeden. Maar door onze eigen instelling selecteren we die krachten die zich aan ons openbaren, die mogelijkheden die ons in ons werkelijk worden en zelfs de geestelijke invloed die wij zullen ondergaan. Begrijpende dat het geheel van de buiten mij schijnbaar aanwezige zekerheden en vaste waarden in wezen slechts beperkt, zeer sterk tijdgebonden en in waardebepaling bovendien zeer relatief uitgedrukt is, moet ik stellen. In de eerste plaats moet ik een harmonie zoeken met mijn wereld op een wijze die in overeenstemming is met de feiten van dit ogenblik. In de tweede plaats moet ik op grond van mijn innerlijk aanvoelen of geloven op dezelfde wijze contact zoeken met de geestelijke waarden of krachten. Ik behoef deze niet noodzakelijkerwijze te personifiëren. Ik kan dit doen, mits ik geen eigenschappen eraan verbind die beperkend zouden zijn voor de uiting. Ik zal dan het geheel ontvangen uit de totaliteit, wat voor mij nodig is. Mijn beeld van de wereld zal zich aanpassen aan datgene wat ik ben, en op grond van deze harmonie zal ik een steeds groter gedeelte van de kosmos als deel van mijzelf kunnen gaan beschouwen. De strijdigheden die ik eens buiten mijzelf vermoedde, blijken grotendeels dan innerlijke problemen te zijn, die oplosbaar zijn, wanneer ik mijn ik niet als een beeld stel, maar als basis van beleving. Ik dacht dat ik met het kortstellen ervan u een dienst zou bewijzen. U hebt dan enkele grondpunten waar u van verder vanuit kunt gaan. De geestelijke beleving van een mens is vaak vormgebonden, zoals u weet. Het is zelfs mogelijk om hier op een gegeven ogenblik een zekere kracht te ontwikkelen en die wordt dan door helderziende waargenomen. Wat u waarneemt is niet datgene wat hier volledig aanwezig is. Het is dat deel van het aanwezige waarmee u harmonisch bent. Uw waarneming is niet volledig. Uw beoordeling zal dus nimmer volledig juist zijn. Maar op grond van uw waarneming kunt u wel voor uzelf volledig juist reageren, daar immers uw reactie dan gebaseerd is op datgene waarmee u reeds harmonisch bent. Kunnen we volgen? Hier en daar tilt men wat zwaar hieraan. Het spijt me. Ik heb hiermee eigenlijk mijn grondbetoog afgemaakt. Hebt u ten aanzien van dit punt op dit moment vragen, dan kunt u ze dus rustig stellen. Zou u geen vragen te stellen hebben, dan heb ik nog een paar secundaire aspecten van het geheel waarover ik nog verder zou willen spreken.
Je hebt daar straks gezegd, ik moet zo leven dat ik het volgens mij goed heb voorbereid voor de toekomst. Dat is een klein beetje een tegenspraak, maar toch, we hebben altijd gehoord dat we moeten in het heden leven.
U leeft in het heden, maar het heden is voor u slechts gebaseerd op uw erkenning van het verleden en uw verwachting voor de toekomst. Dit is nu eenmaal psychologisch voor de mens de enige juiste manier. Je kunt niet het verleden elk ogenblik helemaal uitwissen en daarom dus alle verwachting voor de toekomst eveneens volledig uitschakelen. Je kunt zelfs niet als mens zeggen ik doe alleen vandaag wat vandaag nodig is. Want de noodzaken van vandaag worden vaak bepaald door de verwachtingen of behoeften van morgen. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar wanneer ik vandaag dus werk, dan bereid ik wel iets voor morgen, maar dan moet ik dat doen zoals ik het vandaag juist voel. Niet zoals het morgen misschien juist zal zijn, zoals ik het vandaag juist voel. Daarop moet mijn reactie en mijn werk gebaseerd zijn. Is het nu duidelijk? Ja? Ja? Theoretisch kun je natuurlijk ook op aarde met de gehele kosmos volledig harmonisch zijn. Praktisch moeten we constateren dat het slechts voor zeer weinigen in de hele historie van de mensheid, en wat dat betreft van alle met de mens vergelijkbare bewustzijnsvormen in de kosmos, is voorgekomen. Ik ben dus persoonlijk geneigd om te stellen dat een zeer grote harmonie met het al wel bereikbaar is, maar dat deze over het algemeen beperkt wordt door de ik-voorstelling die men op aarde, in de materie waar men ook is, dus zo sterk aankleeft dat daardoor een verwerping van een deel van de kosmos bijna onvermijdelijk wordt. Is dat voldoende? In wezen is er geen beperking, maar je kunt natuurlijk zeggen, waanzin betekent niet dat je iets werkelijk beleeft. Maar voor de waanzinnige is zijn waan de werkelijkheid. Anders zou je geen waanzinnige zijn. En op dezelfde manier kun je zeggen, mens zijn, dat impliceert ergens de voorstelling van mens in je dragen. Een definitie van jezelf in menselijke zin. En dat betekent een beperking van alles wat je voor jezelf aanvaardbaar acht en wat je mogelijk acht. En daardoor zul je dus een deel van de kosmos verwerpen. Je kunt proberen, op grond van wat je nu bent en wat je nu dus in jezelf erkent, die beperkingen steeds meer af te wijzen. Ze dus te zien als ogenblikkelijk verschijnsel dat de toekomst niet bepaalt. En dan ontstaat een uitbreiding van de geestelijke beleving. En door die uitbreiding ontstaat, mijn inziens, ook een grotere harmonie. Ja.
De verandering van de verandering waarvan we nu gesproken hebben, is in feite maar realiseerbaar of ervaarbaar als we dit kunnen afwegen ten opzichte van de referentiepunten. En nu weten we dat er geen referentiepunt is in het hier bestaat.
Er is geen absoluut referentiepunt.
Of is het in de tijd dat we dat moeten zien?
In de tijd ook niet. Het referentiepunt voor ons is het totaal van onze beleving en ervaring. Wij refereren of we willen of niet alles aan onszelf. En aan onze voorstelling en aan onze illusies, onze idealen, onze waan. En waarbij de vraag is wat het verschil is tussen een illusie, een waan en een ideaal. Het zijn alle drie vormen van droom. Van onwerkelijkheid die als werkelijkheid geprojecteerd wordt. Dus je hebt jezelf als punt van referentie. En voor jezelf geldt, geloof ik, dit. Ten aanzien van harmonische ontwikkeling, geestelijke ontplooiing, geestelijke beleving, geldt voor het ik het volgende criterium. Het geluk dat ik vind, betekent ontplooiing in goede zin. Het ongeluk dat ik ervaar, is voor mij een bewijs van disharmonie tussen datgene wat ik veroorzaak en datgene wat ik ben. Ik moet dan mijzelf dus weten te veranderen, opdat ik die harmonie herstel. Is het duidelijk? Nou, daarmee zijn we er. Ik zal nog kort even die secundaire punten noemen. Ja, anders dan heb ik zo zelf het gevoel dat ik iets opzij heb laten leggen. Dat is misschien beter of niet. Dan moet u eens goed luisteren. Geestelijke beleving, hoe relatief ook en met hoe weinig punten van referentie buiten jezelf ook, is toch altijd gebaseerd op datgene wat er in de kosmos bestaat. Anders gezegd, we zijn gebonden aan een werkelijkheid. Een werkelijkheid die we niet beseffen, die wij niet volledig zelfs kunnen concipiëren, maar die ons dan toch beperkt in onze mogelijkheden. We zijn dus niet onbeperkt. Het begrip van deze onbeperktheid houdt in, vreemd genoeg, ons deel zijn van de oneindigheid. Omdat wij door de beperktheid van ons eigen wezen de perfecte aanvulling van differente wezens kunnen vormen, zodat wij gezamenlijk het onbeperkte uitbeelden. Wij kunnen nooit zelf het absolute bereiken, we kunnen het alleen bereiken in samenhang met anderen. Dat is het eerste punt wat ik wilde naar voren brengen. Het tweede punt is misschien nog veel eenvoudiger. Daar de meeste mensen uitgaan van een bepaald denkbeeld, een bepaald ideaal, is het goed te beseffen dat een ideaal nimmer bepaald wordt door zijn formulering, maar door zijn uitwerking. Een ideaal kan volledig goed zijn, theoretisch, en gelijktijdig praktisch het tegendeel van het goede tot stand brengen. Wij moeten ons daarom richten op het praktisch goede, niet op het theoretisch of idealistisch goede. Door dit te doen, maken wij voor onszelf een reëler en een bewuster leven in de materie, in de maatschappij mogelijk. We krijgen een grotere veelzijdigheid en door die veelzijdigheid in onszelf een ruimere scala van belevingen en reactiemogelijkheden, zodat de kosmos in ons meer gaat spreken. En het derde punt is nog veel eenvoudiger. Zolang je je beroept op de geest om datgene te doen wat je zelf kunt doen, werp je je in feite op een projectie, omdat de werkelijkheid onaanvaardbaar is. Het is beter met projecties te werken dan niet. Maar het is beter de beperktheid van hetgeen je boven je projecteert als een levende en voor jou ingrijpende kracht te beseffen, zodat je op den duur de werking en daarmee de bewuste beleving als basis ervaart en niet de stelling van waaruit volgens jou die krachten oorspronkelijk zouden zijn gekomen. Als je zegt God doet een wonder, dan is dat aanvaardbaar om een wonder te verklaren, maar dan moet je ook zeggen het wonder is in zichzelf verklaarbaar. En als ik begrijp wat het wonder tot stand brengt, zal ik het wonder ook kunnen doen. Al datgene wat ooit met geestelijke krachten mogelijk is geweest, is dit vandaag aan de dag nog. Want de mogelijkheden zijn niet veranderd. Slechts de mens heeft zijn besef van mogelijkheden veranderd en heeft zich sterker gebonden aan allerhand grondstelligheden en leerstelligheden die niet bewijsbaar gelijktijdig toch zijn relatie met de kosmos beperken. Verwerp niet alle leerstelligheden zonder meer, maar probeer elke beperking van uw contact met het kosmische daardoor voor uzelf te beseffen, dan zult u het als vanzelf ook verwerpen. En met deze secundaire punten wilde ik dan besluiten. Ik hoop dat er geen bezwaar tegen is, ja? Na de pauze kunt u dus met uw eigen problemen en vragen komen. U kunt natuurlijk ook de spreker die dan komt vragen of hij een onderwerp wil behandelen. Misschien doet hij het wel veel beter dan ik het gedaan heb. Het is best mogelijk. En dan hebt u misschien een hele goede avond. U kunt ook zeggen, mijn eigen vragen vind ik erg belangrijk. En misschien krijgt u dan antwoorden die voor u aanvaardbaar zijn. En dan is het ook belangrijk voor u. Ik wens u in ieder geval voor u belangrijke, belangwekkende. En ook als even kan wat bevrijdende avond verder toe. Goedenavond.
Goedenavond.